in me opkwam. Ik ben ongeveer 6 jaar geleden gescheiden. En in die tijd woonde ik op een studentenflat waar een heleboel andere kinderen ook woonden van Vincents leeftijd. En dat was best leuk, maar ik ben op een gegeven moment gestopt met studeren. Dan moest ik daar weg. En toen heb ik dus 2 jaar midden in de stad gewoond. Alleen met Vincent. En dat, dat beviel me heel erg slecht. Hij kon niet buiten spelen, dus als hij met andere kinderen wilde spelen, dat moest je altijd apart organiseren en dan moest je hem naartoe brengen en halen. Maar ik had zelf heel erg behoefte aan af en toe te praten met mensen en dan moest je ook altijd de deur voor uit of mensen uitnodigen. En dat lukte me niet. Ik ben toch heel erg ging isoleren en toen heb ik dus op een gegeven moment bedacht dat ik in een groep wilde wonen waar nog meer kinderen woonden. En het hing ook samen, dat ik ophield met studeren, hing ook samen met dat ik op een gegeven moment besloten had van dat ik meer moeder wilde zijn of zo. Ik een hele tijd zo geleefd van ik studeer en al die andere dingen thuis, dat doe je daar gewoon bij.
Ik ben in een groep gaan wonen nadat ik ongeveer 2 of 2,5 jaar alleen had gewoond. En dat lukte me niet meer. Ik merkte dat ik toch ontzettend moeilijk voor mezelf kon zorgen. Dat ik moeilijk in contact kon blijven met de buitenwereld. En eigenlijk heel onrustig en jachtig leefde. Voortdurend in allerlei groepen zat. En eigenlijk nooit thuis was. En alleen maar al mijn tijd en energie die ik me had buiten het huis plaatste. En ik had zelf het idee dat ik toch wel erg veel behoefte had om toch te gaan wonen in een commune, in een zeg maar een soort familie of zo, dat idee wat ik nou zeg is trouwens wel later ontstaan toen ik hier woonde. Om een huishouden, om een leven meer met andere mensen te gaan delen. En het leek me ook heel erg leuk om samen te wonen met kinderen. Of met mensen van verschillende leeftijden. Dus niet alleen mensen van mijn leeftijd, studenten en zo, maar ook jonger en ook ouder dan ik zelf ben.
Gescheiden en toen wilde ik niet alleen wonen. Toen dacht ik, ik wil in een groep wonen. Dat leek me erg leuk, het leek me ook heel praktisch. En ik zag, ben heel naïef, heb ik daarover gedacht eigenlijk, van dat is gewoon, dat doe je gewoon, het is helemaal niet moeilijk. En terwijl allerlei mensen zeiden, het is ontzettend moeilijk om met mensen samen te wonen in het kind. Ik heb echt... ik ben eigenlijk zo van mijn ex-man tot de laatste dag heb ik daar gewoond. En de eerste dag dat ik weg ben gegaan, ben ik meteen hier gaan wonen. Ik zag het echt helemaal niet zitten alleen met de kinderen. Het leek me ontzettend eng om alleen in een huis te wonen en alles te moeten regelen. En naar de enige volwassene te zijn in huis en zo. En... ik heb er nooit spijt van gehad. Het enige wat ik wel eens vind, als ik wel eens bij mensen kom in een huis die dat helemaal ingericht hebben zoals ze het zelf leuk vinden. Dat lijkt mij dus, dat mis ik wel eens. Het is niet altijd zoals ik het mooi vind of zo. Of is de kamer leuk. Je hebt gewoon met andere mensen hun smaak te maken. Dus dat is eigenlijk het enige.
En ik wou vragen, hoe zit het nou met huishoudelijke afspraken of zo? Met jullie eten samen, heb ik gehoord, koken en zo. En levert dat nooit problemen op?
Nou, we hebben al een tijd hebben roosters gemaakt. Kijk, die kun je daar zien hangen. En dan weet iedereen precies, dat kun je draaien elke dag. Ja. Dus je weet precies per dag wat je te doen hebt. Dus de ene dag moet je koken, de andere dag moet je afwassen, de andere dag moet je de kamer doen. En zo hebben we dagtaken, weektaken en maandtaken.
En dat hebben jullie van tevoren met z'n allen gemaakt?
Of? Nee hoor, we hebben het een tijd gedaan dat iemand zei van nou, ik kook wel vandaag. En ja. Dat afwassen ook min of meer spontaan ging. Maar het beviel niet meer zo goed. Dus toen hebben we op een gegeven moment die roosters gemaakt en dat bevalt heel goed.
Waarom beviel het niet zo goed? Omdat het wel eens uit de hand liep of zo?
Ja, dat bepaalde mensen toch vaker dingen deden dan anderen of zo. Dat je iemand bijvoorbeeld altijd vaker kookte en anderen weer altijd afwaste of zo. Dat het gewoon een beetje, dat we daar een beetje vrevels over kregen.
Ja, de katten eten geven.
In Amsterdam bestaat de vereniging Centraal Wonen. Daarin hebben zich zoveel mogelijk mensen verenigd die graag in een groep willen wonen. De vereniging wil de belangen van alle woongroepen bundelen en daardoor de mogelijkheden tot het wonen in groepen vergroten. Daarnaast houdt de stichting Leefklimaat zich bezig met woongroepen. Deze stichting houdt zich specifiek bezig met woongroepen die enige begeleiding nodig hebben. De mogelijkheden voor groepen om te wonen zijn in Amsterdam echter zeer beperkt. Daarover nu Kees Weijers van de overlegstuurgroep Amsterdam.
Het is natuurlijk zo dat wat er nu staat in de stad, dat is in feite een stolsel van een voorbije periode. En huizen die worden meestal gebouwd voor wat langere tijd en die kun je niet zomaar veranderen. Bijvoorbeeld de hele 19e eeuwse gordel, dat is revolutiebouw. Gebaseerd op hele slechte woonkwaliteit en op huisvesting van, op een slechte manier huisvesten van toch gezinnen. Dit soort woningen waar er heel wat van zijn in de stad, die zijn niet geschikt voor het huisvesten van groepen. En juist de panden die daar wel geschikt voor zijn, de panden uit de 16e, 17e eeuw in de grachtengordel of de wat duurdere panden uit de 19e eeuw, zoals Sarfatistraat, dat soort grotere panden, die zijn vaak vrij duur. Dus zelfs al zou de gemeente dus willen om een en ander te doen, op dit soort panden hebben ze gewoon nauwelijks greep. Ze vallen niet in de woningdistributie. Zijn van particuliere eigenaren. Er is geen instrument dat de overheid heeft om dit soort panden te onteigenen of te vorderen. In feite zou de gemeente meer kunnen doen dan ze tot nu toe gedaan hebben, maar het is sowieso heel moeilijk om dat van de grond te brengen. Waar ze wel iets zou kunnen doen, dat is in de nieuwbouwproductie, in de woningbouw. Met name in de stadsvernieuwing en in de uitbreidingsgebieden. Daaraan zou je goed kunnen zien of de gemeente zou willen, wat ze dus volgens mij niet, ze willen het volgens mij niet. Dat zie je ook, want er gebeurt dus niks. Ook al wordt er best wel wat aan stadsvernieuwing gedaan, centraal wonenprojecten worden daar tot nu toe niet gerealiseerd. Maar er is wel wat verandering hoor in het gemeentelijk beleid. Althans, in woord en geschrift zegt de gemeente de laatste tijd van nou, we zien dat erg zitten, centraal wonen, dat moet ook kunnen. Alternatieve woonvormen moeten mogelijk zijn, maar ja.
Nou, ze nemen vaak kinderen mee naar huis om te spelen en nou, die vinden het wel spannend, zo'n groot huis. En ach ja, god, zoals het met kinderen gaat. Ik heb nooit gehoord van, goh, wat vreemd of zo, of wat raar. Nee, dat ging allemaal wel vanzelf. En ook wel hele positieve reacties van kinderen. Van, goh, wat leuk, wou ik zo wonen en zo.
Nou, de tijd dat we hier net woonden, dat was echt een ramp. Het was ook een keer toen Guinness hier voor het eerst kwam eten, die dus zou komen praten of die hier zou komen wonen, dat ze echt ook dingen deden als de andijvie met hun handen uit de pan halen en dat soort rampen. En dat is me toen opgevallen en dat 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 een hele verschuiving was. Ik was altijd alleen geweest met Vincent en Patrice en Floor dus, nou, alleen met Jan en Anke. En dat toen, vooral in de beginsituatie, Anke en ik en drie kinderen. En dat het een hele machtsverschuiving was. Dat er in het begin echt de macht hier bij de kinderen lag. Ik moet er niet meer aan denken ook dat het echt... Nou, hele normaal dingen als bedtijden, dan holden wij achter ze aan door dat afschuwelijk grote huis om de kringen op tijd in bed te krijgen. En nou, dat heb ik achteraf wel toch als heel positief gezien ook. Dat het, nou, ik had een bepaald patroon van met Vincent de boel in het gareel houden. En daar kwam best wel macht bij kijken. En dat is nog steeds zo, dat die de drie kinderen... Als je met één iets hebt, dat ze ontzettend solidair zijn. En dat het ja, ook best dingen doorbreekt. En dat de dingen die ik vroeger altijd deed... Nou, dat ik gedwongen ben hier om daar gewoon over na te gaan denken. En ja, is het eigenlijk wel eerlijk dat ik het zo doe? En natuurlijk, nou, ik vind het wat dat betreft ook voor kinderen heel erg goed om in een groep te wonen. Dat die patronen waar je toch in de loop der jaren met je ouders in terecht komt... Ja, op een gegeven moment wordt er dan aan gesleuteld en moet het anders. En ze hebben veel meer inbreng met z'n drieën.
Ja, schiet me opeens iets heel leuks binnen de eerste keer. Dat Mieke en ik eens een keer samen aan het eten zijn geweest. En Bastiaan en Gilles op zijn kinderen hebben gepast. En toen wij terugkwamen, geheel argeloos. En er zou ook iemand komen van een bestuur of zo, best wel een... Ja, ik weet het niet. Uit een bestuur, dus van Leefklimaat, die zou hier komen kijken. En toen kwamen wij terug en toen waren Bastiaan en Gilles helemaal nat gegooid door de kinderen. En die mevrouw van het bestuur, die was ook op bezoek gekomen en die had bijna een emmer water over het hoofd gehad. Dus zulke tevreden hebben zich hier wel afgespeeld, ja.
Wat was de reactie van het bestuur?
Nou, die mevrouw was heel leuk voor ons, ze vond het heel gezellig. Wij zaten ons echt dood te schamen, even van, oh god, wat vreselijk nou. Maar nee, vond de kinderen toch ook even zo het hele, nee, was heel positief. Misschien heeft ze anders gedacht, maar ze deed in ieder geval heel positief.
Leuke vraag. Nou, ik heb toen ik besloot om in een groep te wonen, voor mezelf heel duidelijk bedacht dat ik met mensen wil wonen, met wie ik dus een woonrelatie heb en geen seksuele relatie. En nou, toen we begonnen en ik daar met Ank over sprak, zag ze dat ook helemaal zitten, dat idee. En dat hebben dus een beetje als, ja, als voorwaarde gesteld voor mensen die er nog bij komen. Dat we dat niet willen. En ik weet gewoon, ja, uit ervaring dat in relaties als ik ook met iemand vrij, dat is bij mij altijd nog een, ja, hevig gevecht van ja, hoe afhankelijk voel ik me en hoe afhankelijk mag ik me voelen. En er zitten veel meer spanningen. En ik vind het heerlijk dat ik die buiten de deur heb nu. Dat dat niet mensen zijn die alsmaar om me heen lopen.
Dus dat vind je eigenlijk prima zo, zoals je dat nou gedaan hebt?
Ja, ik ben daar nog steeds heel blij mee dat ik die beslissing zo genomen heb.
Niet zo erg veel. Er zijn wel mensen, veel mensen geweest die zijn komen kijken. Er zijn ook wel mensen die één keer zijn geweest, kennissen van ons en nooit meer terug zijn gekomen. En die ook achteraf wel zeiden dat ze het wel eng vonden bij ons.
Hoezo eng?
Nou, ja, ik weet het niet. Dat ze het een beetje eng vonden dat die andere mensen... Ze kwamen dan voor mij of zo om over mijn kennis te praten. Maar ik weet het ook van de anderen dat het bestond. En dan zaten de andere mensen erbij en wisten ze niets van... Of ik heb het ook wel gevraagd van ja... Moeten ze daar nou ook mee praten? En nou, wij als groep hadden ook wel zeker iets van... Hoe vinden wij die? Dat je zelf je eigen kennissen op een gegeven moment door groepsogen gaat bekijken of zo. Van, dat ik zat van nou, hoe vindt mijn vriendin, ik noem maar wat,
de mensen met wie ik woon, maar ook van hoe vinden de mensen met wie ik woon mijn vriendin. En dan krijg je soms hele rare sfeer. Maar we hebben wel een paar mensen die echt voor ons allemaal komen. Het zijn twee vriendinnen van mij, maar die hebben ook totaal geen moeite om in een groep te zijn. Die komen binnen en die kunnen met iedereen opschieten. Maar het is wel een uitzondering. Ja.
Wat er op dit moment aan mogelijkheden voor woongroepen wordt gerealiseerd, is minimaal. De gemeente Amsterdam heeft echter wel de intentie uitgesproken om bij nieuwbouwprojecten ook voor woongroepen te bouwen. Kees Weijers.
Alleen de verdeling per project, stel nou dat er 40 of 50 woningen tegelijk worden gebouwd, dat is een bepaalde bouwstroom. Van hoeveel van die woningen dan voor jongeren komen en hoeveel voor alleenstaanden en hoeveel voor gezinnen. Dat wordt voor een belangrijk deel is dat een beslissing die ook de buurt bepaalt. Dat is ook een nieuw aspect van het gemeentelijk beleid. En ja, ook vaak in buurten staat men wat huiverig tegenover centraal wonen. Maar niet alleen tegenover centraal wonen, ook bijvoorbeeld vaak tegenover gastarbeiders. En vaak ook tegenover jongeren. Dat is een reëel probleem waarmee je zit. En dat heeft dus ook zijn tijd nodig. Net zo goed als het bij de gemeente tijd nodig heeft om het geaccepteerd te krijgen. Zo is ook in buurten vaak dat het tijd nodig heeft om het gewoon als een normale vorm van huisvesting geaccepteerd te krijgen.
Ja, daarop aansluitend wou ik vragen. 1% wordt dus gereserveerd voor centraal wonen. Hoe zit het met de toewijzing van die 1%? Je stipt nou net het aspect van die buurt aan. En hebben die daar ook iets over te zeggen?
Nou, ik denk dat die 1% in de praktijk alleen maar gerealiseerd wordt als er in die buurt zelf mensen wonen die in centraal wonen willen wonen. Als namelijk binnen die buurt gewoon niemand is die zegt van ik wil wel zo wonen, dan komt het gewoon niet van de grond. Omdat bij de hele stadsvernieuwing toch buurtbewoners de eerste prioriteit hebben bij het terugkeren in in de woningen die gebouwd gaan worden.
Anke en ik zijn een keer naar een vergadering geweest in de buurt. Dat ging dus over bouwplannen die er zijn rondom ons huis. En het was van een projectgroep als een soort voorlichting voor de buurt van wat de plannen waren. En daar werd dus ook in gezegd wat de plannen waren met dit pand waar wij in wonen. En toen werd dus de naam van Stichting Leefklimaat genoemd. En er werd zo'n beetje bij verteld van ja, die stichting dat is eigenlijk, dat maakt deel uit van hulpverlening. Hè? En er werd dus ook een beetje in hulpverlenersjargon werd erover gepraat. Ik weet niet precies, ze zeiden zoiets van dat was een stichting die mensen hielp om in een groep te wonen. En dat waren dus mensen die zich niet meer hadden kunnen handhaven in de maatschappij. En er was één man daar op die vergadering die reageerde daar nogal agressief op. En die begon over criminelen en druggebruikers. En wat waren dat dan voor mensen? Nou, en Anke en ik keken elkaar eens aan. Van, oh jee. En toen een vrouw die in het bestuur zit van de woningbouwvereniging, die dus dat hele project hier doet, die zei dus toen van ja, kom, wat wil je nou van me? Twee van die mensen zitten hier in de zaal en je kan van mij toch niet verlangen dat ik hun dossiers leer? Nou, en toen had ik zoiets van, oh hemel. Toen ben ik dus maar met knikkende knieën opgestaan en ik heb gewoon een beetje verteld hoe mijn situatie was voor ik hier kwam wonen. En dat ik via een bureau voor alleenstaande ouders dus bij die stichting was gekomen. En daar werd dan ook weer heel emotioneel op gereageerd van mensen die vonden dat maar niks dat ik dat deed. Van, je hoeft er toch niet je hele ellende op tafel te leggen. Maar ja, dat voelde dus wel eventjes heel vervelend. Maar ik dacht, ja, laat ik het maar zeggen. Want dat ik wel voelde dat er ja, toch wel vooroordelen tegenstaan. Sowieso dat je in een groep woont, dat dat vreemd gevonden wordt. Dat merk ik, merk ik op meer plaatsen. En als je dan ook nog iemand bent die ze niet kon handhaven in de maatschappij, wordt het eenmaal verdacht. Dus dan laat ik mij gewoon vertellen hoe het was, dan hoop ik dat het wat minder wordt.
Hoe hebben jullie het geregeld met de financiën in de groep?
Op een hele eerlijke manier. We hebben allemaal betalen we 70% van ons inkomen. En dat betekent dus dat degene die het meest geld heeft, ook het meest aan het huishoudgeld betaalt. En degene die het minst heeft, uiteraard het minste. En dat vind ik zelf een hele goede regeling. En, omdat er dus iemand weg is gegaan bij ons, gaat het financieel een beetje slecht. Kunnen we eigenlijk nauwelijks bolwerken. Dus we zijn nou pas begonnen met een nieuwe regeling van dat we nog maar 30 gulden per dag uit mogen geven aan eten. En dat is best, en dat je, als je daar boven komt, dat je dat zelf bij moet leggen. En dat bevalt goed. Je moet gewoon ontzettend uitkijken wat je koopt met...
Wat ik daar ook het voordeel van vond, van die regeling, is dat het een soort spanning opleverde. Hè? Of op kon leveren van iemand heeft heel weinig geld en die vindt dat ook prima. En die wil heel, die koopt veel minder of die eet veel goedkoper.
Neem niet weg dat er in elk project wel een bepaalde marge is die stedelijk, dus door de gemeente, wordt toegewezen. En in feite is het zo dat ook wat woongroepen betreft, in feite de gemeente volgens een bepaald wachtsysteem zou moeten gaan bepalen van welke woongroep aan de beurt is voor een bepaald project. Nou, dat is een zaak die nog helemaal niet van de grond is gekomen. De gemeente heeft helemaal geen inschrijvingssysteem van woongroepen. Dus er kan ook niet bepaald worden welke groep meer of minder urgent is. En dus is er in feite helemaal geen beleid op dit moment.
Om dat beleid heeft het PPR-raadslid Peter Lankhorst wel gevraagd. Hij deed dat in een motie waarin het woonrecht voor groepen erkend werd en de gemeente Amsterdam om een duidelijk beleid werd gevraagd. Die motie werd ook aangenomen. Waarom diende hij destijds die motie in? Peter Lankhorst.
Nou, omdat er wel veel gesproken werd over het woonrecht van groepen. Maar ja, aan dat praten heb je natuurlijk niet zoveel. En vooral de woongroepen hebben daar nog steeds niet veel aan. Vandaar dat we door middel van een motie dat in de raad hebben laten vastleggen. Waar de raad dus uitgesproken heeft. Ten eerste dat ook woongroepen woonrecht hebben in Amsterdam. En dat betekent, dat was eigenlijk dus de waarde van de motie, dat men zich als zodanig ook bij herhuisvesting zou kunnen laten inschrijven. Om daarmee ook zichtbaar te maken welke woningnood er onder woongroepen heerst.
We zouden dan ook een urgentiebewijs kunnen krijgen of zo?
Ja, die zouden dan natuurlijk ook een urgentiebewijs moeten kunnen krijgen, maar dat is ook de reden waarom de motie nog steeds niet is uitgevoerd. Omdat je dan moet kijken via welke normen je dan een urgentiebewijs krijgt. En met de hele discussie die dat afgelopen jaar op gang gekomen is over de nieuwe normen die er zouden moeten komen bij herhuisvesting. Ja, daar is dit ook min of meer in ondergeschoven. En men heeft, moet ik zeggen, wat ik zelf wel jammer vind, niet die zaak eruit gehaald en gezegd, nou laten we dat dan eerst regelen en dan daar later algemeen praten van welke nieuwe normen er bij herhuisvesting zouden moeten komen. Maar de zaak is er dus ingeschoven en het zit er nog steeds in en dat betekent dat daarmee de motie nog steeds niet is uitgevoerd en dat dus het wachten zal zijn op de nieuwe normen van herhuisvesting.
Daar moeten we dus voorlopig op wachten. Maar voor de groepen die woonruimte zoeken, is nog steeds te weinig ruimte beschikbaar. En de enige mogelijkheid is dan heel erg duur kopen, heel erg duur huren of kraken. Mensen met belangstelling voor het wonen in groepen kunnen meer informatie krijgen op de volgende adressen. De Vereniging Centraal Wonen, Waterloopplein 57, telefoon 22 13 05. 22 13 05. Ze houden spreekuur iedere maandagmiddag van 2 tot 5 uur. De Stichting Leefklimaat, Prinsengracht 858, telefoon 25 51 39. 25 51 39. Er is in Amsterdam ook een woongroepencafé. Dat is in Koffiebar Roodmerk, elke donderdagavond vanaf 8 uur. Het adres van Roodmerk is Betaniënstraat 20. Natuurlijk kunt u voor de telefoonnummers en adressen ook bellen naar Stad Radio Amsterdam, telefoon 719071. Dit programma werd gemaakt door Veronica, Willy Leeuwenkamp, Dries Baarspul en Felix van Rijn.
En Hans van der Boom deed er ook het een en ander aan. En het werd bijna 7:08.
Tot 7:00 is dit Stad Radio Amsterdam. Via de FM-band op 94,3 MHz.
Rijstukken weten te vergaren. Adresbandjes, gyrostrookjes en enveloppen waarop de namen van de bewoners stonden afgedrukt. Die namen had hij nodig om de bewoners te kunnen dagvaarden voor het kort geding.
De eigenaar, Evers, heeft hier tegenover in het hotel, die Port van Kleve, heeft hij een kamer gehuurd voor een paar dagen en nachten. En daar heeft hij op foto's gemaakt, op films.
Een grote telelens, man heeft niks beter te doen blijkbaar.
Er zwermen privé-detectives om het huis die mensen ook voortdurend tegenkomen en daar mensen bang maken.
En hij probeert gewoon alles om de mensen die hier wonen eruit te krijgen.
Ja, hij is een van die vele eigenaars die zegt van, nou kraken, ja is natuurlijk wel goed. Maar zodra je over zijn pand aanpakt, dan gaat hij huilen van, ja maar ik wou er gaan wonen. Nou, als we zijn huis gaan bekijken, het is een schitterend huis waar hij woont. En hij zei het bij alle andere kraakpanden van hem, heeft hij hetzelfde verhaal opgehangen. En dat is altijd hetzelfde praatje. En onder het mom van edele motieven gaat het maar om één ding, en dat is gewoon geld.
Had u die foto's al eerder gezien?
De foto's, broeder?
Ja, deze foto's.
Heb je gezien die foto's before?
Yes. Yes.
Yeah. Weet u hoe de persoon heet, op die foto's?
You know who the person, what is her name or his name?
No, I don't.
Waarom denk je dat ik al zei? Waar heeft hij de foto's gezien?
Where did you see these photos?
I saw them in the
office.
In his office.
Ik heb op dit moment geen andere vraag.
Nee, dat was het, dacht ik.
U de Groot?
Nee.
Op 1 februari van dit jaar. Omstreeks 12 uur. Nee, ik heb even een vraag tussendoor. Wilt u nog even vragen aan haar? Over...
Het pand had verworven kunnen worden door de gemeente. De gemeente was te laks. De gemeente is altijd te laks. En nou ja, zo zal het doorgaan in de stad. Met alle panden die de gemeente nu kan verwerven voor jongerenhuisvesting, gaat hetzelfde gebeuren. Eén voor één vallen ze af door de te lakse houding van de gemeente. En omdat ze hun eigen wetten niet toepassen.
Nou, zegt de gemeente dat er onvoldoende wettelijke instrumenten zijn om op te treden. Is dat volgens jullie zo?
Ja, ze beroepen zich voortdurend op van als de leegstandwet maar komt, dan wordt het allemaal beter, dan kunnen we aan de slag. Nou, juist niet. De leegstandwet, daar is een meldingsplicht aan bij. Na 2 maanden moet die eigenaar dat leeg melden. Er is enkele sanctie op en het duurt jaren en jaren voordat alle juridische afhandelingen zijn geweest waarop die eigenaar zich kan beroepen.
En bovendien betekent dat als die leegontwitter werkelijk doorkomt, dat dan direct ook de antikraakwitter doorkomt. Dat wordt volkomen verzwegen op het ogenblik, omdat dat natuurlijk op dit moment zeker verschrikkelijk eng is voor bestuurders om dat te zeggen.
Ik vind het vervelend dat deze zaak gemengd ben en dat door de heer Evers een fotocopie is gemaakt van de betreffende kaart. Via mijn assistenten heb ik vernomen dat Evers, hij is onze buurman, haar een aantal vragen heeft gesteld zonder dat zij precies wist waar het om ging.
Ja.
Nog één vraag.
Ik dacht, maar nou, weet u zeker dat meneer Evers die fotocopie gemaakt heeft?
Nou, het meisje heeft de fotocopie op aandrang van meneer Evers gemaakt.
Ja. Dat hij een fotocopie heeft gekregen is misschien de simpelste oplossing.
Hier graag
een handtekening. Ja.
Als de president van de rechtbank nou de eis van die Evers toewijst om het te ontruimen, gaan jullie er dan uit?
We kunnen moeilijk in de Nieuwe Kerk gaan wonen of dan, ik bedoel, waar moeten we heen? De Dam kamperen of?
Ik denk dat als de gemeente niets doet en er komt een uitspraak, dan wordt er gekozen voor een nieuwe grote keizer.
Dat is hun verantwoordelijkheid.
Maar jij bent al gewond, zie je?
Ja, ach. Ik bedoel, de knuppelaars knuppelen erop los. Dat hebben we wel gemerkt. Ze proberen met tanks de woningnood te bestrijden. Met 1000 man paramilitair in de stad. Nou, het lukt ze niet. Ik bedoel, het zijn niet alleen de krakers. Het zijn ook de huurstakers. Het zijn de woonbouwbewoners. En het leger mensen wat zich verzetten. Wat zich ook op straat zal verzetten. Het groeit en groeit. En ze moeten zelf weten wat ze doen. Ze kunnen proberen met alleen afleidende manoeuvres. En ons tegen elkaar uit te spelen. Maar het zal ze niet lukken. We gaan door.
Tot zover onze reportage over het pand Singel 186. U hoorde de woordvoerders van de krakers en u miste het commentaar van de man waar het allemaal om gaat, de heer Manfred Evers. Hij was niet bereid om ons te woord te staan. Uiteraard zouden we u nu graag de mening van de verantwoordelijke wethouders in Amsterdam willen laten horen. Maar beide bleken niet beschikbaar. Wethouder Wolfensberger om gezondheidsredenen, wethouder Jan Schever omdat, zoals hij ons liet weten, deze reportage niet zijn hoogste prioriteit had. Vandaar dat we naar Rotterdam moesten om daar een wethouder uit te laten leggen welke middelen de gemeente hebben om iets tegen leegstand te ondernemen. Henk van Hoorn praat nu met wethouder van de ploeg van Rotterdam, die overigens vindt dat de krakers met hun acties vaak gelijk hebben.
Ja, in heel veel gevallen moet je zeggen dat het terecht is dat er gekraakt wordt, want de leegstand is natuurlijk onaanvaardbaar.
Ik zou haar zeggen, doe er wat aan als gemeente.
Ja, dat zouden we ook graag doen. Als we daartoe de mogelijkheden hadden, er is een regeling op grond van de woonruimtewet dat je een woning mag vorderen als die leeg staat, langer dan een paar maanden leeg staat. Maar dat moet je ten name van iemand vorderen die je dus met naam en toenaam noemt. Die procedure duurt zo lang dat heel vaak het zo is dat de bewoner dan al lang iets anders gevonden heeft en dan moet de procedure weer opnieuw beginnen. En wat wij nodig hebben is een landelijke wetgeving wat betreft de leegstand. En de wetgever moet dus een beetje opschieten. En ik hoop dat deze hele actie in Amsterdam daartoe aanleiding geeft.
Zou dan het afgelopen zijn met de leegstand, als die wet er eenmaal is?
Niet helemaal, want er is altijd leegstand ten behoeve van bijvoorbeeld renovatie van woningen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het opknappen van een woning als die verlaten is door een vorige huurder of voor sloop. Een leegstand van 2,5% is normale leegstand. Maar we zitten met leegstand van ongeveer 3,5%. En er zijn een heleboel bedrijfsgebouwen, of liever gezegd woningen, die gebruikt kunnen worden als bedrijfsgebouw. En bedrijfsgebouwen die gebruikt zouden kunnen als woning, die staan leeg. En u zou ten behoeve van de volkshuisvesting een vordering van dat soort panden mogelijk moeten zijn.
Maar je zou kunnen zeggen, als de leegstand afneemt, des te minder heb je behoefte aan een antikraakwet. Misschien hoeft die wet helemaal niet te komen.
De woningnood is zo massaal dat zelfs als de leegstandwet er is, zijn er in Rotterdam althans tienduizenden mensen die een woning willen hebben. En er zal dus in schrijnende privé-nood altijd de neiging bestaan om te kraken. Ik kan me dat ook levendig voorstellen. Maar op het ogenblik wordt er ook gekraakt door mensen die willen aantonen dat de wetgeving ernstig tekortschiet.
En u zegt, daar hebben ze gelijk in.
En daar hebben ze gelijk in. En dan komt het tenminste op de agenda van de Staten-Generaal. En dat wordt hoog tijd.
Waarom is Den Haag eigenlijk zo laks? Heb u daar een idee?
Ik denk dat dat wordt ingegeven door de bescherming van het eigendomsrecht. En nou, op zichzelf is daar natuurlijk helemaal niets tegen, mits het niet zulke vormen aanneemt dat daardoor het recht van mensen om te wonen zeer ernstig wordt geschaad. En dan ligt het op de weg van een regering en een volksvertegenwoordiging om maatregelen te nemen dat er een soort evenwichtige behartiging van belangen is. Het zou echt voor de grote steden is de enige oplossing om alle woningen beneden de 570 gulden is op de moment de grens, huur in gemeenschapshanden te brengen. Dus het zij de gemeente of corporaties. En als je dat niet doet, dan hou je altijd naardigheid. En zeker met woningen die ouder zijn dan 40 jaar. Die zijn praktisch niet te exploiteren voor een particuliere woningexploitatie.
Als we nou die grondspeculaties en de speculaties in woningen eens even bij de kop nemen. Hoe kan je dat nou tegengaan, speculaties?
In wezen eigenlijk alleen maar door ze onttrekken aan de handel en door ze zelf in handen te hebben.
Dat is de enige oplossing?
Dat is denk ik de enige praktische oplossing. Je kunt natuurlijk heel moralistisch gaan doen over speculanten. Net zo goed als je heel moralistisch kunt gaan doen over krakers. Nou, het heeft geen enkele zin. Je moet zorgen dat men niet de kans krijgt. Je kunt ook moralistisch gaan doen over smokkelaars en belastingontduikers en mensen die zwart werken. Zorg dat ze niet de behoefte hebben om zoiets te doen of dat ze de kans niet krijgen.
Dat was wethouder van der Ploeg uit Rotterdam. Inmiddels hebben burgemeester en wethouders van Amsterdam een lijvig rapport uitgebracht over de gebeurtenissen vorige week in de Vondelstraat. Veel details over de actie van de politie, maar niets over de vraag wat de gemeente nu eigenlijk denkt te ondernemen om het probleem op te lossen. En zolang de gemeente zich in nevelen blijft hullen, kunnen conflicten zoals in de Vondelstraat elk moment weer uitbreken. Bijvoorbeeld rond het pand Singel 186.
De Christelijke Scholenvereniging Amsterdam-Zuid heeft een kort geding gewonnen dat zij had aangespannen tegen de krakers van het schoolgebouw in de Banstraat. De eis van de scholenvereniging dat de krakers het pand moeten ontruimen werd door de president van de rechtbank direct toegewezen omdat de tegenpartij niet was opkomen dagen. Het schoolgebouw in de Banstraat werd in februari van dit jaar gekraakt nadat de school voor kleuter- en basisonderwijs, die er oorspronkelijk gevestigd was, een andere behuizing had gekregen. Volgens de scholenvereniging was het echter de bedoeling dat per 1 maart aanstaande een muziekschool het gekraakte pand zou gaan huren. Met de opbrengsten die daaruit voortvloeien zou de verhuisde kleuter- en basisschool weer extra onderwijsprojecten op gaan zetten. Meester Werner, advocaat van de scholenvereniging, vond dat kraken onder omstandigheden aanvaardbaar is, maar niet nu er onderwijsbelangen door geschaad worden. De president van de rechtbank besliste daarop dat de krakers 8 dagen nadat het vonnis hun bekend is gemaakt het pand verlaten moeten hebben.
Goedenavond. Agenten in Burger van de Amsterdamse politie hebben zich niet bekendgemaakt als politieman toen ze vorige week maandag met geweld moesten optreden tegen mensen die bij kraakrellen moesten worden verspreid. Dit heeft een woordvoerder van de Amsterdamse politie meegedeeld nadat hierover eerder een klacht was ingediend. Naar dit optreden is een intern onderzoek aan de gang. De Nederlandse Politiebond en de Christelijke Politiefederatie vinden het optreden in Burger zonder waarschuwing vooraf ontoelaatbaar, hoe moeilijk de situatie ook mag zijn geweest. Het incident is gebeurd rondom de Dam, waar na de ontruiming van het pand aan de Vondelstraat rellen ontstonden. Hoofdinspecteur Kuiper van de Amsterdamse politie zei dat het een passend optreden was tegen een groep die uit was op een rel. Goedenacht.
Is er nog 2 weken over de woningnood, dan is het probleem opgelost.
Nou, ja, we hebben hem opgemeten. Hij is ongeveer 3,5 bij 3,5. We betalen hier 350 gulden per maand voor, inclusief.
Je hebt dus nog 2 weken de tijd om ons het antwoord te geven op de vraag:
hoe zou jij de woningnood oplossen als je minister was?
Massa's geld moeten besteed worden aan de nieuwbouw, in plaats van onze poen te verwedden op de verkeerde paden die onze zuurverdiende centjes verkwisten aan een leger, atoombommen en kerncentrales om ons nog dieper in de stroom te werken.
Vanavond dus, tussen 7 en 9.
Het gelul de hele tijd is hier gekraakt, gekraakt.
Ja. Yeah. Wat is dit nu?
Daar wordt even opgeruimd, stevig opgeruimd. Goedenavond bij deze Popdonder Plus. Ik heb verteld dat er vorige week zaterdag een aantal groepen zijn opgetreden binnen de barricade bij de Vondelparkbrug, Vondelstraat. Heb ik een aantal groepen opgesomd. Ik heb daar niet aan toegevoegd. De groep die luistert naar de naam Lijn 4. En die groep bestaat uit krakers. De groep is genoemd naar het voortdurend lawaaiige optreden van deze tram in de Bakkerstraat. Nou, waarvan akte. Ook Lijn 4 deed mee aan de benefitconcerts. Twee weken geleden dus hadden we het in Pontonder Plus over de huisvesting in Haarlem. En ook over de niet-huisvesting. Er zijn daar 9000 woningzoekenden. We hadden een gesprek met het hoofd van het bureau huisvesting van de gemeente. En die zei dat hij een winkel had, maar geen voorraad. En dus bijna niets te verkopen. Peter Dentes was nieuwsgierig naar zo'n gesprek in zo'n vreemd soort winkel. Achterin een smalle gang aan een tafeltje, waarvan je zo weer in de volle wachtkamer keek, vond het volgende gesprek plaats.
Goedemorgen. En de plaats? Raammaker, is het de naam? Uw naam?
Damstra.
Uw naam Damstra. En uw voorletter of voorletters? Die zijn?
JG.
JG. U woont momenteel adres?
Pieterkiestraat. 49 rood.
49 rood. En woont u zelfstandig of inwonend?
Nee hoor, inwonend.
Inwonend?
Ja.
U staat uiteraard ingeschreven, neem ik aan, door de huisvestinggemeente. Ja. Even zien, nou uiteraard moeten we dan even de gegevens erbij halen, het dossier. Mm-hmm. Dan kom ik zo even bij u terug, ja?
Ja, prima.
Moment graag. Nou, je hebt het dossier plus uw stamkaart. Het is wel enige tijd terug, hè, 7 november. Een rapport binnengekomen van de gemeentelijke sociale dienst over de situatie die dat dus beschreven heeft. Hij heeft het hoofd van dienst uiteraard ook zijn oordeel overgegeven, mede overgegeven. Belangrijkste feit vooralsnog blijft staan, dat is waarop besloten is nog niet, vooralsnog niet iets te kunnen toewijzen. Dat is die datum van de inschrijving. Dat is natuurlijk een erg zakelijk gegeven wel, voor huisvesting zeker.
Ja, goed, ja.
Dan lossen we alleen het probleem op korte termijn natuurlijk nog niet mee op. Het enige wat vooralsnog toch blijft staan, ook na het rapport van de gemeente Sociale Dienst in overleg met juffrouw van der Valk, die daar mede beoordeeld heeft, is dus dat die mogelijkheid in Alkmaar open blijft staan. Maar ja, dat hebben we begrepen op basis afstand met werkgever, dat het wel problemen geeft, hè?
Nou, op zich niet. Ik wil er best wel een tijdje gaan wonen, maar...
Het is toch wel te overbruggen de afstand in verband met de Hartenkamp, hè?
Ja, het is wel te doen.
Ja.
Nou ja, we hebben dat gewoon gezegd toen van, nou ja, liever niet, omdat ze dat van de Hartenkamp ook liever willen dat hij hier zo blijft.
Ja, ja. Ja, dus omdat het rapport eerst afgewacht is, alvorens te kijken wat voor definitieve of meer definitieve mogelijkheden er zullen of kunnen zijn in Alkmaar zelf. Dat we eerst gekeken hebben of dat rapport zo van invloed zou kunnen zijn dat het een bepaalde voorrang zou geven in Haarlem. Nou, dat heeft het volgens het hoofd van dienst dus nou niet direct, dat u mede gezien de datum van de inschrijving, dat het die extra urgentie heeft gegeven. Dus Alkmaar, als het op wat korte termijn zou moeten of zou kunnen, dan zou dat dus inderdaad Alkmaar kunnen zijn, wat toewijzing betreft. Maar ook dan is het mogelijk pas eerst vanaf midden volgend jaar. En we hebben gezien die gezinsuitbreiding, dat speelt in februari aanstaande.
Ja,
dus het zou voor die termijn spelen.
Natuurlijk.
Ja, dus zeg maar, dat speelt eerder voordat toewijzing plaats zou kunnen vinden. Dan nog even afgezien, want die selectie dat vindt plaats begin volgend jaar. Nou, afgezien even van het aantal kandidaten ten opzichte van een aantal mogelijkheden die er zijn in Alkmaar, dat even vooropgesteld. Maar goed, dan zouden ze dat kunnen bezien, maar een toewijzing vanaf midden volgend jaar dan ook nog in Alkmaar. Dus daar zit een fase tussen, sowieso al. Hè? Ook dan nog dat het geen toezegging van deze kant is, dat het in Alkmaar plaats zou kunnen vinden. Maar goed, die mogelijkheid kan bekeken worden. Maar ja, dan vanaf midden volgend jaar, want eerst dan kan haar een aantal kandidaten toewijzen.
Schiet je daar, potverdomme, nou mee op.
wat doe je nou? De loon maar te rammen voor Van der Lam. Je slaat een arbeider op zijn kop. Wat schiet je daar potverdomme mee op? Wat schiet je daar potverdomme mee op?
Dus er is dus verder niks meer wat ik dus verder kan doen. Ja, ik heb zo ongeveer alles al wel gedaan, dacht ik.
Nee, via de gemeente sociale dienst, de sociale indicatie probeert te bewerkstelligen, ook via huisvesting. U kunt daar zelf verder geen invloed op uitoefenen, dacht ik niet, nee. Of het moet zijn het lidmaatschap van een woningbouwvereniging, dat u daar iets kunt bewerkstelligen, of het huren van woonruimte van particulier, of het kopen, maar dat zijn natuurlijk zaken die eerste zaken
met de woning buiten om natuurlijk.
Ja, de Haagse woonrecht, u mag iets kopen of huren iets, maar ja, dat is natuurlijk een heel andere zaak.
Nou ja, goed.
Het feit blijft natuurlijk zijn dat als u geen andere oplossing heeft kunnen vinden, u moet die woonruimte verlaten, dan moet u zich op 3 tot 4 dagen hier, zo'n 3-4 dagen ligt niet zo strak, maar op die korte termijn hier melden, proberen we via de gemeenschap hier een tijdelijke oplossing te vinden. Moet het dus wel voorzien zijn van een schrijver, ook van de huiseigenaar, dat u met een bepaalde datum die woonruimte moet gaan verlaten. Dat we wel zwart op wit hebben dat u ook die woonruimte moet gaan verlaten van de huiseigenaar. Een briefje even overleggen.
Ja.
In Alkmaar gaan we dus u plaatsen op die lijst en dan moeten we gaan kijken wat daaruit komt. Maar dat is van deze kant dus helaas nog geen toezegging, maar we kunnen die mogelijkheden bezien, want er mogen een aantal kandidaten op die termijn weer voorgesteld worden. Ja. Maar ja, toewijzing vindt plaats. Vanaf midden van, ja.
Ja, daar heb ik dus niks aan.
Op die termijn nog niet? Nee, er valt een tussenfase. Daar moet een oplossing komen. Dus het zij via bureau huisvesting en de gemeentelijke sociale dienst. Dan kan het mogelijk pension worden. Of dat u zelf in afwachting van Alkmaar mogelijk een andere tussenfase vindt in Haarlem.
En stel nou dat je nou in zo'n pension terechtkomt, hè?
Ja.
Moet je dat dan zelf ook weer terug gaan betalen of zo? Of,
nou, dat is een zaak die helemaal bij de gemeentelijke sociale dienst besproken moet worden. Wat de inkomens zijn, wat de eigen bijdragen zullen worden. Of het wel of niet financieel interessant is. Of een andere afdeling financieel bij moet springen van de sociale dienst. Dat ligt zuiver op het terrein van de gemeentelijke sociale dienst, hoe dat plaatsvindt.
Nou, oké, dan ga ik daar alweer eens een keer langs.
Het is dus een vrij vage toezegging in de eerste plaats, wat Alkmaar betreft sowieso. Wel een vaste afspraak dus, als u dakloos dreigt te worden, dus u een paar dagen daarvoor hier moet melden. En dan mogelijk een afwachting van Alkmaar, omdat Haarlem dus volgens nog korte termijn, en dan ook binnen een jaar termijn zelfs zeker, nog geen oplossing zal bieden.